In de eerste plaats moet ik nog even, denk ik, iets rechtzetten naar aanleiding van de vorige keer, toen ik iets zei over de titel van het boek. Handelingen. Ja, het is inderdaad of gewoon alleen Handelingen of Handelingen van de Apostelen. En sommige handschriften hebben ook wel Handelingen van de Heilige Apostelen. Wat het dan precies moet zijn, dat weet ik niet, maar het woord Handelingen zit er in elk geval wel in. Vorige keer hebben we vooral naar het begin gekeken van het boek Handelingen. Hoe het aansloot bij bijvoorbeeld Lucas 24. We hebben ook stilgestaan bij de titel De Galileese Mannen. Geen mannen uit Galilea. Het kwam een aantal keren voor. Als toch wel een opmerkelijke naam voor de apostelen. De Galileërs. Ik weet niet of ik toen ook gezegd heb. Hebben we toen ook naar het citaat uit Jesaja gekeken? Jesaja 8. Nee, ja, oké. Daar hebben we inderdaad even over gehad. Okay, dus dat begin van het evangelie. Dus de Heere. Hoewel die uit de stam van Juda kwam. Die is opgegroeid in het Galilea en inderdaad in Jesaja 8, daar wordt dan opvallend genoemd, ja, dat Galilea der heidenen, Galilea van de volken, ja, dat daar ja, de oorsprong van het evangelie is te vinden. En dat misschien daarom inderdaad ook deze mannen Galileërs worden genoemd. Vandaag gaan we, oh ja, en we hebben het natuurlijk ook gehad over het koninkrijk. De vraag van de apostelen in Handelingen 1 vers 6. Dat het eigenlijk helemaal geen rare vraag was. Nog steeds ja, hoor je wel eens de gedachte van dat wel merkwaardig is dat ze dat vroegen. Maar ze verwachten gewoon het koninkrijk. En dat het aan Israël zou worden opgericht. Een ander ding waarvan de apostelen soms worden beticht het fout gedaan te hebben, dat is het gedeelte wat we vandaag gaan lezen. En dat is die keuze voor een twaalfde apostel. Ja, daar vind je soms in de boeken ook wel discussie over. Van, als zouden de apostelen daar te voelbaardig zijn geweest. Want tenslotte koos de Heere op een gegeven moment zelf een apostel uit. En dat was de apostel Paulus. En dat zou dan de twaalfde apostel zijn. En dan worden hier de apostelen een beetje beticht als ja, van ja, voorbarig de plaats van Judas te hebben ingevuld. Nou, dat klopt. Van geen kanten. Dus het feit dat de apostelen daar fout zouden zijn gegaan, dat klopt niet. Ten eerste, hetzelfde argument wat we de vorige keer hebben gezien. Ze hadden net 40 dagen, 40 nachten, wel een periode van 40 dagen onderwijs gehad van de opgestaande Heer uit de schriften. En het is bijna ondenkbaar dat ze in zoiets belangrijks als dit de schriften verkeerd hebben toegepast als ze er net het onderwijs uit hebben gehad. Nou, dus daar zullen we vandaag naar gaan kijken. Met de bijlagen die ik heb gestuurd, die voor degene die later luisteren ook op de site staat, als bijlagen, wil ik laten zien dat Handelingen 1 vers 15 tot en met 2 vers 13, dat één geheel is. En dat ook niet onbelangrijk is. Laten we die bijlagen eerst even stap voor stap doorlopen. Op zich, dat soort structuren kunnen ook handig zijn gewoon als kapstokje om de inhoud van zo'n hoofdstuk te onthouden, te vatten. In de beide stukken met de hoofdletter A, Ja, dus A, hoofdstuk 1, vers 15 en 16, de eerste twee versen van vandaag. En hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Die kun je bij elkaar nemen. De eerste, dus, en dan kleine letter A, in het eerste gedeelte staan in diezelfde dagen. En hoofdstuk 2, vers 1, dat gaat over de dag. De dag van het Pinksterfeest. Dat is het Griekse woord hemera, de dag. In het eerste gedeelte gaat het over 120 personen. En in het tweede gedeelte gaat het over allen. Je ziet het Griekse epi to auto, ze waren bijeen. Dat geldt voor dat eerste gedeelte en dat geldt voor dat tweede gedeelte. De Heilige Geest, de persoon, die wordt in het eerste gedeelte genoemd. En Heilige Geest, ja, zonder de lidwoorden, waarmee de apostelen werden vervuld, vind je in het tweede gedeelte. En de Heilige Geest sprak door de mond van David en de apostelen begonnen te spreken, gedreven door de Heilige Geest. Ja, dus ook daar zit een parallel. Laten we die twee gedeeltes eerst even lezen. En in diezelfde dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is van degene die Jezus vingen. Ja, dus dat is het eerste stukje. En het tweede gedeelte, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind en vervulde het hele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en dus met Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan heb je ook nog een keer de Geest met een hoofdletter. Dat staat dan niet de Heilige Geest, maar dat is de Heilige Geest die hen gaf uit te spreken. Of misschien ook Heilige Geest zoals die Heilige Geest hen drong om te spreken. Het parallel in het tweede gedeelte, dus, die heb ik dan de letter B gegeven. Dat is misschien nog wat opmerkelijker. Dan vind je degene die in Jeruzalem wonen en hun eigen taal twee keer terug. Ja, dus die zullen we ook even lezen. Vers 17. Want hij was met ons gerekend en had het lot van deze bediening verkregen. Deze dan, en dat is dan Judas natuurlijk, heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opengeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama. Dat is een akker van het bloed. En dat tweede gedeelte dan, vers 5 tot 8. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volk, degene die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs. En dan tenslotte, en dat is ook voor vandaag wel belangrijk, vers 20 en verder, daar wordt het getal van de apostelen weer compleet gemaakt. En in vers 9 tot 13, daar vind je dan de vertegenwoordigende naties en de 12 landen, waaruit de Joden verzameld waren in Jeruzalem. Ja, en ook daar corresponderen dan 12. Ja, ik zal 20 tot 26 lezen. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zij niemand die daarin woont en een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot aan de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En ze stelden er twee, Jozef, genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En ze baden en zeiden, gij heren, gij kennen der harten van allen, wijs van deze twee één aan die u uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. En vanaf dan heten ze weer de 12. Ja, zoals bijvoorbeeld Paulus, ja, ook voor respect, in 1 Korinthe 15 spreekt over de 12. Ja, toen apostel Paulus is verkozen als apostel. Paulus heeft de 11 nooit als een fout gezien. Hij spreekt over de 12 apostelen in 1 Korinthe 15. Ja, van degene die de Heer in zijn opstanding hebben gezien. In 1 Korinthe 15 vers 5. Ja. En dat hij is van Kefas gezien en daarna van de 12. Ja, en daarmee worden dan bedoeld inderdaad de 12 apostelen. En bij die 12 hoort dan in dit geval dus niet Judas, want Judas heeft hem niet gezien in zijn opstanding. Maar Matthias. En overigens, de ander, Jozef, genaamd Barsabbas, ja, die heeft de Heer ook gezien in zijn opstanding. Dus er zijn veel meer broeders geweest die de Heer hebben gezien toen hij was opgestaan. Ook daar schrijft Paulus over. Op een gegeven moment op eenmaal 500 tegelijkertijd. Dus er was een hele grote menigte die de Heer heeft gezien in zijn opstanding. En ook zijn er meer dan 12 geweest die vanaf het begin bij de Heer zijn geweest, vanaf de doop van Johannes. Ja, dus er was een grotere kring rondom de Messias dan alleen maar de 12 die altijd bij hem waren. En vanuit die grotere kring worden er twee gesteld. Misschien waren het er ook maar twee, dat weet ik niet. In elk geval Jozef en Matthias. En die van deze twee wordt dan uiteindelijk door het lot Matthias gekozen. Er staat er in vers 25, dat is even terzijde, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Dat wordt vaak op Judas toegepast. Maar je zou de tekst als volgt kunnen lezen, dus vers 25. Om te ontvangen, dat is dus een van die twee, het lot van deze bediening en van het apostelschap, tussen haakjes, waarvan Judas is afgeweken, dat hij heen ging naar zijn eigen plaats, en dat slaat dan op een van die twee. Ja, dat ze hun eigen plaats als apostel tussen die anderen in gaan nemen. Ja, dus dat die eigen plaats niet is de hel of het graf of weet ik wat, waar Judas naartoe is gegaan. Nee, dat die eigen plaats is de plaats van het apostelschap, de plaats van de bediening van Jozef of Matthias. Nou, uiteindelijk wordt het door het lot aangewezen. En bedenk zo'n loterij, dat lot vind je bijvoorbeeld ook in het Spreuken. Dus dat het lot wordt geworpen. Maar in elk geval de Heere die wijst dat dan aan. Ja, dus het loten in dit soort gevallen was kennelijk een hele normale bezigheid onder Israël. Of ja, normaal in elk geval. Het was een gerechtvaardigde manier om Jozef of Matthias om de juiste persoon aan te wijzen. Hij werd rechtstreeks door de Heere via het lot aangewezen. dat gebeurt hier bij het apostelschap. Een tweetal stellen. En dan iemand door het lot aan laten wijzen. Dat is niet iets wat automatisch overgenomen moet worden. Als je het al doet. Zoals, nou ja, gewoon in sommige kringen op tweetal staan. Dan zou je eigenlijk ook het lot moeten werpen. In plaats van een democratische verkiezing. Ja, maar goed, dat terzijde. Hier gaat het over het apostelschap. En we mogen er zeker van zijn dat deze 12e apostel met goedkeuring van de Heer is gekozen. En op grond van de schriften. Ook dat is wel belangrijk, want daar gaan we vandaag even naar kijken. Je ziet Petrus alles helemaal rechtvaardigen vanuit de schriften. En met name uit het boek der Psalmen. Dus opvallend hoeveel zowel Petrus als ook Paulus citeren uit het boek van de Psalmen als het gaat over het boek Handelingen. Dat begint dus al in vers 16. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is van degene die Jezus vingen. Dus Petrus die kondigt aan dat alles wat er gebeurd is, ja, dat was voorzegd in de schriften. Dat voorbeeld daarvan, dat geeft de Heer Jezus zelf al aan in Johannes 13. Dan heeft de Heer het zelf over Judas. Dat is na de voetwassing. Weet was als de Heer dan de voeten van zijn discipelen gaat wassen. En de les die hij daaraan verbindt, zie je in vers 16 van Johannes 13 dus. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, nog een gezant meer dan die gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij die ook doet. Natuurlijk, het is tot die 12 apostelen. Natuurlijk, het is op voor Israël. Maar natuurlijk is dit ook een toepassing voor elke gelovige. Ja, dus het dienen. Maar dan vers 18. Ik zeg niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld wordt. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij de hielen opgeheven. Ja, de versenen staat er in de Statenvertaling. Het zijn de hielen. Dus feitelijk, ja, als je de hielen op hebt, dan geef je iemand een trap. Ja, je hebt een trap in de borst of zo. Dat is het opheffen van de hielen. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moog dat ik het ben. Dus zelfs de verkiezing van Judas onder de 12, dat was niet een foutje van de Heere. Nee, dat was opdat de schrift vervuld zou worden. Hij wist precies wat hij deed. Ja, dus die Judas die was verkoren. En waar lees je dat terug? Ja, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn hielen opgeheven. Dat lees je in Psalm 41. Psalm 41 vers 10, daar komt deze tekst bijna letterlijk terug. Psalm 41 vers 10, daar staat zelfs de man mijns vredes, op wie ik vertrouwde. Dus daar gaat de Heer nog verder. Aan de ene kant had hem dus als een apostel uitverkoren, maar er staat ook bij, ja, ik vertrouwde hem. Hij vertrouwde hem zozeer dat hij de geldbuidel kreeg. Paulus was, of de Judas was de penningmeester van het geheel. op welk vertrouwde die mijn brood at, heeft de versenen tegen mij grotelijks verheven. Heel erg tegen mij opgeheven. Nou, dus de Heer paste toe inderdaad op Judas. Althans, op degene die hem zou verraden. En op grond daarvan, Petrus heeft het ook gehoord, heeft het gezien, opdat u geloven mag dat dit alles volgens de schriften zou gebeuren. Opdat u geloven mocht dat ik de Messias zou zijn. Nou, Petrus die heeft de Heer in zijn opstanding gezien. Hij heeft met hem omgegaan die 40 dagen. En hoogstwaarschijnlijk zijn er nog veel meer teksten langsgekomen waarin de Heer Petrus onderwijst aangaande Judas. En ja, dat leg ik er nu zelf in, maar ik vind het wel hoogst waarschijnlijk dat dit gebeurde. Ja, dus dat de Heer Petrus onderwees en dat Petrus nu uit deze kennis putte, terwijl hij zijn verhaal hield in vanaf vers 18. Dat is een van de psalmen die aangehaald wordt, is psalm 41. Nou, dan het volgende. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overvallen zijn, is midden open gebarsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, nou, dan citeert Petrus dus een psalm. Zijn woonplaats wordt woest en er zijn niemand die daarin woont. En een andere, en dat is om te rechtvaardigen dat er een ander in plaats van Judas gekozen worden, een ander nemen zijn opzienersambt. Nou, die eerste tekst in zijn woonplaats wordt woest en er is niemand die daarin woont, die komt uit Psalm 69. En als je die psalm eens een keertje rustig doorneemt, dan kom je heel veel bekende teksten tegen. Of heel veel, wel meer dan gemiddeld. Die psalm 69 wordt nogal eens een keertje geciteerd. Het is een messiaanse psalm, heel duidelijk. Het zijn natuurlijk al de psalmen, maar deze is heel duidelijk die toegepast wordt op het lijden en het sterven van de Christus, maar ook van zijn verhoging. Ja, je ziet in vers 3, ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte van de wateren en de vloed overstroomt mij. Het is alsof je daar bijvoorbeeld Jona hoort praten. Ja, die, alle de baren die gaan over hem heen. Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken. Daar ik ben hopend op mijn God. Het is alsof je de Heer hoort in bijvoorbeeld Gethsemane. Ja, dat is een continue schreeuw om verlossing. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd. Ja, het is hier, je ziet de Heer lopen te midden van al die mensen die hem zonder oorzaak, zonder enige reden, zijn gaan haten. Sterker nog, ze hadden alleen maar reden om hem lief te hebben. Ja, nee, hij was omgeven door mensen die hem haten. En dan vers 8, daar zie je dan dat woord smaadheid. Dat is een kernwoord in deze psalm. Ik draag smaadheid en schande heeft mijn aangezicht bedekt. En dan moet je even denken aan die tekst in Hebreeën 12, hoe hij de schande heeft veracht. Smaadheid gedragen. Dat zie je ook in vers 10 dan. Dat volgt natuurlijk op vers 9. Ik ben mijn broeders vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Moet je bedenken dat zijn broeders aanvankelijk niks van wilden weten. En want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dus een tekst die wordt geciteerd in het evangelie van Johannes, toen de Heer de tempel reinigde. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden van degene die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten van mijn ziel. Maar het is mij geworden tot allerlei smaad. Nou, dan volgt er verder nog een gebed. Ja, dus je ziet, deze hele psalm die kun je bijna in de mond van de Heere leggen. Zoals die zich identificeert met een leidende persoon in Israël. Dat zie je ook vanaf vers 21. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. En ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. Naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Ook dat zie je vervuld en ook geciteerd rondom het kruis. Paulus die heeft het over vers 23 en 24. Hun tafel worden hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien en hoe hun lenden gedurig waggelen. Dat deze verse citeert Paulus, waar het gaat over het struikelen van het volk Israël. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid van uw toren grijp hen aan. En dan vers 26, gaat het dus over deze groep, die de hoeksteen hebben verworpen. Zij die niet in de Messias geloven, en daar is dus Judas er eigenlijk eentje van. Hun paleis, ja, hun woonplaats staat er eigenlijk gewoon, hun woonplaats wordt woest. En hun tenten zijn geen inwoner. En Petrus die past deze woorden toe op Judas, ja, in zijn preek. Want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart van uw verwonden. Dat is wat Judas dus deed. Die woonplaats, de woonplaats van Judas die werd verwoest en hun tenten zijn geen inwoner. Dat staat in een heel mooi contrast voor de plaats die de spreker van deze psalm zelf gaat ontvangen. Ja, dat zie je als je eindje doorleest. Vers 30, doch ik ben ellendig en in smart. Uw hel, o God, zette mij in een hoog vertrek, in de hoogte. Dat is de plaats waar deze lijdende knecht van de Heere, de Messias zal wonen in een hoog vertrek, in de hoogte bij de Heere. En ik zal Gods naam prijzen met gezang en met hem dankzegging groot maken. Het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehoorde varm die de klauwen verdeelt. En dit is dan ook weer een verwijzing naar het feit dat hij werkelijk de Messias is. Ja, dat gezang en dat psalmgezang van de Messias, de gehoorzaamheid van de Messias, dat is de Heere aangenamer dan enig offer wat men in Israël moest brengen. Ja, die os en die gehoorde varren die de klauwen verdeelt, dat is een verwijzing naar de offeranders. En de gehoorzaamheid, de dood en de opstanding van Christus en zijn hemelvaart, zijn zittende aan de rechterhand, dat is de Heere aangenamer dan alles wat onder die wet gebeurde. En wellicht dat, of ja, wellicht, ik weet wel zeker dat Petrus hieraan heeft gedacht, van dat in een hoog vertrek zetten, dat had hij net meegemaakt. Hij had net de Heere, dus die lijdende persoon had hij naar de hemel zien gaan. Hij werd aangesproken door die engelen, gij Galileese mannen. En dan gaat hun hart vol blijdschap, gaan ze terug naar Jeruzalem en dan spreekt hij tot de mannenbroeders, van ja, we moeten een twaalfde kiezen. Maar terwijl hij dan dat citaat aanhaalt over Judas, geheid dat hij gedacht heeft aan dat hoge vertrek waarin de Heere nu zat. Ook in Psalm 69. Dat staat er niet bij, dat leg ik er zelf in. Maar als je zo'n citaat neemt uit een psalm, dat hebben we vaker gezegd, als je een citaat neemt uit een hoofdstuk of uit een boek, dan is het ontzettend zinvol om dat hele hoofdstuk of dat hele boek eens gewoon door te nemen. Om te kijken of je de context, of die daar ook een beetje bij past. Ik zeg niet dat het altijd zo makkelijk te vinden is. Maar hier is die context hoe de lijdende man in een hoog vertrek is gesteld. Dat is de context van Handelingen 1. En als dan Petrus over het lot van Judas nadenkt, dan gaan zijn gedachten als het ware uit naar deze psalm. Deze psalm had hij misschien al in zijn hoofd zitten. Van hé, dat is dus de hemelvaart van de Heer, dat vinden we hier in psalm 69 terug. Ja, en daar past dan inderdaad ook de plek van Judas in. En een ander staat, en een ander nemen zijn opzienersambt. Nou, dat vind je in psalm 109. Een psalm van David voor de opperzangmeester. O God, mijn lof, zwijg niet, want de mond van de goddeloze en de mond van de bedrog zijn tegen mij opengedaan. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong en met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. Ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan ze mij tegen, maar ik was steeds in gebed. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Stel een goddeloze over hem en de Satan staat aan zijn rechterhand. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Dat zijn dagen weinig zijn en een ander nemen zijn ambt. Ja, dus dit is de psalm waaraan Petrus dacht dat een ander het ambt van deze goddeloze moest nemen. En dat wordt dus toegepast ook weer op Judas. Ze hebben kwaad voor goed opgelegd, haat voor liefde. Ik was steeds in het gebed, dat staat er in de Statenvertaling, staat eigenlijk alleen maar ik gebed. Dat was de Messias. Ik gebed, ik ben gebed. Hij was een en al gebed. En dat staat dan tegenover het gebed van Judas. Het gebed van Judas zei tot zonde. Nou, op die manier rechtvaardigt Petrus. Ja, dus zonder dat hij zijn eigen gezag inbrengt. Hij zegt niet van nou zo en zo moet het gebeuren omdat de Heer ons dat heeft gezegd. Hij baseert zich op de schriften. In dit geval twee geschriften die gaan over Judas. En wij moeten dus een twaalfde persoon aanwijzen. Overigens, hij baseert zich ook op de woorden van de Heer Jezus. Want er waren een paar kwalificaties voor die twaalfde apostel. Niet zomaar kon iedereen apostel worden. Paulus die had nooit een van de twaalf kunnen worden. Volgens de kwalificaties die hier staan. Paulus had nooit een apostel van de twaalf kunnen worden. Wat waren die kwalificaties? Vers 21. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd waarin de Heere Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe waarin hij van ons opgenomen is, één dezelfde met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dus het doel van dat apostelschap, getuigen van de opstanding, onder Israël natuurlijk. En de kwalificatie was dat hij met de groep moest zijn omgegaan, terwijl de heren nou, in- en uitgang, dus ze moesten tot de directe kring van de Messias hebben behoord. En dus de heren overal naartoe zijn gevolgd. Niet als een van de twaalf, maar meer als een kring eromheen. Ja, er waren discipelen die hem volgden. En er waren er in elk geval twee die daaraan voldeden. Dus Jozef en Matthias. Dat Petrus dit niet zomaar uit zijn duim zuigt, maar dat hij hierin ook denkt aan de richtlijnen van de Heere. Dat vind je in, ook weer in Johannes. Johannes 15. Ik zal vanaf vers 24 lezen. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, ze hadden geen zonde. Maar nu zijn ze gezien, en beide mij en mijn vader. En beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Hé, welke psalm is dat? Ja, die van net natuurlijk. Die woorden hebben we net gelezen. Hey, Psalm 69 komt daar terug. Dus hij zit hier met Psalm 69. Petrus die heeft het kennelijk onthouden. En dan als we verder gaan. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin met mij geweest. Ja, dus hier zie je een van die kwalificaties. Jullie zullen mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. En zie je ook hoe de Heere hier terugdenkt aan Psalm 69. Ja, hoe dit allemaal in elkaar grijpt. Zie je wel, dat Petrus daar niet zomaar een verhaaltje staat houden en zo'n beetje uit zijn duim zuigt en denkt van nou zo en zo moet het maar gebeuren. Nee, dit is allemaal gebeurd overeenkomstig de psalmen, overeenkomstig de schriften en overeenkomstig de uitleg van de Heere die de Heere zelf aan de schrift heeft gegeven. En dat zien we dus bijvoorbeeld ook in Psalm 69 weer, als de Heere erover spreekt over het getuigen zijn. Ja, dat is toch mooi? Ja. Ik bedoel, weet je, dit heeft Lucas niet zomaar als een verhaaltje opgeschreven. Dit is ontwerp. Ja, niet ontwerp van Lucas, maar ontwerp van Gods geest die ons dit laat zien. Het is een betrouwbaar woord. In de kleinste details zie je soms allemaal hele mooie dingetjes verschijnen. Gewoon diamantjes die fonkelen van, hey, dit is toch mooi dat dit allemaal zo bij elkaar past. Want het evangelie van Johannes is door Johannes geschreven en die heeft waarschijnlijk geen weet gehad van het boek Handelingen. Was misschien wel, zou kunnen, maar in elk geval andersom. Lucas heeft hoogstwaarschijnlijk geen weet gehad van het boek Johannes. Op de een of andere manier komt dit toch samen voor ons in de schriften. Waarom wilde Petrus, waarom... Ja, wilde men zo graag dat de groep compleet was. 12 dus. Ja, er was een oorzaak voor. De dingen waren niet gereed. Ja, ze vragen in vers 6. Gaat u in deze tijd het koninkrijk in Israël wederoprichten? En die wederoprichting van alle dingen vind je ook later in de handelingen weer terug. Ze leefden in de wetenschap van dat koninkrijk gaat komen. En ze leefden in de verwachting dat het spoedig ging komen. Hoe spoedig, dat wisten ze niet. Nog niet. Maar het zou worden opgericht. Alleen zij waren niet klaar voor het koninkrijk. De dingen lagen nog niet gereed. Nou, een van die dingen waar ze niet klaar voor waren, is het feit dat ze met z'n elfjes waren. Want wat had de Heere tegen Petrus en de anderen gezegd over hun positie straks in het koninkrijk? Nou, dat vind je in Matteüs. Je weet wel dat gedeelte over de rijke jongeling, Matteüs 19. tegen die jongeling die rijk was, een hoop goederen had, zegt de Heer, volg mij. En dan gaat de jongeling die gaat bedroefd weg, want hij had veel rijkdom. En de Heer had zomaar tegen hem gezegd, verkoop het allemaal en kom er achter mij aan. Dan heb je een schat in de hemel. En de les die de Heer daaraan verbindt, is van hoe moeilijk is het om voor een rijke het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Ja, dat is Matteüs 19, vers 23. Het is nog makkelijker dat een kameel door het oog van een naald kruipt, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Dat is de les die eraan verbonden wordt. En bedenk ook in je achterhoofd dat de Heer deze jongeling beminde. Hij hield van deze jongeling. Staat er, ik geloof, bij Marcus. En dat de discipelen hier ook helemaal van ontdaan zijn van deze woorden. Want je schrik je natuurlijk lam als je dit hoort. Van ja, dan is, voor wie is er dan eigenlijk nog hoop? Nou, niet voor een rijke. Maar over dat zalig worden van de rijken, dat zegt de Heer zelf ook. Bij de mensen is dat ook onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Nou, ik denk dat ik zoals eerder heb gezegd, ik denk zelf dat de rijke jongeling natuurlijk ogen vol tranen en een hart vol onrust weg is gegaan. Maar dat hij deze woorden nog wel heeft gehoord. Dat de Heer zijn hart genoeg heeft uitgesproken. Alleen dat hij er op dat moment niks mee kon. Ja, dus bij mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dat hij met die hoop in zijn hart is weggegaan. Denk ik. Ja, ik probeer daar altijd een positieve draai aan te geven. Want ik denk ook gewoon dat deze jongeling inderdaad bij de Heer is teruggekomen. Dat kan haast niet anders. Als je zo expliciet van iemand leest dat hij door de Heer is lief gehad. Nou, de Heer laat de mensen die hij lief heeft, laat hij niet zomaar in de wereld rondhangen met een rusteloos hart. Die trekt hij naar zich toe. Dus deze jongeling is gewoon bij de Heer knielend teruggekomen. Goed, daar ging het nu eigenlijk even niet om. Maar iedere keer als ik bij dit Bijbelgedeelte terugkom, en dat heeft ook een beetje een persoonlijke twist, zou ik maar zeggen. Dus daar ga ik het nu niet over hebben, maar wel het gevoel dat dan heb ik altijd de drang om hier meer over te zeggen dan alleen maar te zeggen wat een dwaze man was die deze jongeling. Want zo dwaas was die natuurlijk helemaal niet. We hadden het veel gekker gevonden als die jongeling. En dat was ook veel, denk ik, voor ons allemaal een stuk wanhopiger geworden als we hadden gelezen. Nou, die jongeling die ging weg, die verkocht alles wat hij had en hij volgde de Heer Jezus. Dat zou naar geweest zijn als dat in de Bijbel had gestaan.
Nou, het wordt wel door mensen verwacht soms. Ja. Dat doet.
Ja, precies, dat wil ik ermee zeggen. Ja. Wat ons niet de, hoe heet het, waarmee ik niet wil zeggen dat we moeten hangen aan het materiële. Natuurlijk kan dat voor ons geen drijfveer van ons leven zijn. Ja, maar dat is niet wat dit gedeelte leert, volgens mij. Maar goed, we gaan verder. Dus Petrus. Ja, Petrus die zat vol vragen toen hij dit had gehoord. Ook helemaal verslagen, zie je in vers 25, werden zeer verslagen. Ze waren helemaal hout door de botel van, hoe kan je dit nou zeggen? En Jezus hen aanziende zei tot hen, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En toen antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Ja, zij waren arme vissers. Maar goed, oké. Wij wel, Petrus, haantje de voorste. Je hoort hem praten, hè, gewoon die soms ook irritant mannetje, denk ik wel eens. Ja, soms kan het. Kijk, je ziet hem daar als het ware staan van, nou, wat gebeurt er dan met ons? En de Heer die tolereert dit gedrag in Petrus. En Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël, de 12 stammen van Israël. Dus die wedergeboorte, dat gaat niet over een persoonlijke wedergeboorte van die 12. Nee, het gaat over de wedergeboorte in de toekomst. Als Israël, als het koninkrijk daar zal zijn, dus de wedergeboorte van alle dingen, de nieuwe schepping die gaat komen, dan zullen zij zitten op 12 tronen, oordelende de 12 stammen van Israël. Ja, Peter zat daar kennelijk een beetje minder knoop, daar in Handelingen. Ja, wacht eens even, dat koninkrijk dat zit eraan te komen. En we zijn maar met z'n elven. Hoe zit dat dan? Nou, ik chargeer nu een beetje natuurlijk, maar hoe zit het nu met die twaalfde? Er is een troon leeg. Ik denk dat Peter serieus zo ver vooruit heeft gedacht. Van ja, maar er moeten er straks wel 12 zijn op de tronen van Israël. Om de stammen te richten. In de wedergeboorte, in de wederoprichting van alle dingen. En we mogen er denk ik ook gerust van uitgaan dat als dat koninkrijk daar zal zijn en de opstanding heeft plaatsgevonden, dat er deze 12 zal zijn die inderdaad de stammen in de wedergeboorte, in de opstanding zullen oordelen, zullen richten, leiding zullen geven aan als de Heere zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En dan die 12, ja, dat komt denk ik dan ook overeen met die volken die in Handelingen worden genoemd. Dan moet je me nog even helpen, want ik zat net te tellen. Er wordt altijd gezegd dat er 12 zijn. Zijn het er nou wel 12?
Ik heb
ze
net geteld.
Ja, het zijn er 12. Nou, wil jij eens hardop tellen dan? Handelingen 2.
Ik wou 16 of
5. Nee, zo gek is het ook weer niet. Nee, ik denk dat het zijn er wel 12 hoor, maar alleen dan die uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, dus dat laatste stuk in vers 10, dat is als het ware een samenvatting van die hele groep. En dan kom je inderdaad op 12. Ja, dus Parthers, Medes, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, inwoners van Judea, inwoners van Cappadocië, inwoners van Pontus, inwoners van Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië. En dan wordt daar bij Libië bijgezegd het welk bij Cyrene ligt. Ja, dat is niet een apart land. En dan uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. Ja, dus die hele groep die daar stond, dat waren Joden en Jodengenoten. Die waren daar tezamen. Waarom waren ze daar tezamen? Nou, een deel woonde in Jeruzalem, misschien voor langere of kortere tijd. Maar voornamelijk was die grote menigte daar vanwege het Pinksterfeest.
Niet de Kretens en Arabieren dan?
Oh, heb ik die overgeslagen?
Dat zal me niet
doen. Ja, maar dat weer. Laten we terug op de voorgrond.
Als je verder leest.
Oh, oké. Okay.
Ja, er komen er nog 2 bij.
Er komen er nog 2 bij. Ah ja.
Voor die bij de Joden genoten.
Ja. Ja, maar daar horen ze allemaal bij. Maar, ja.
Dat zijn is misschien een verzamelnaam voor allemaal mensen daar. Maar Cretense is...
Ja, dat zijn toch echt, zijn echt mensen van Creta, ja. Ik heb er eigenlijk helemaal niet bij stilstaan. Het kwam net spontaan in me op. Het wordt altijd 12 genoemd. Ik kom er nog een keer op terug. Misschien dat je er allemaal een keer naar kan kijken.
Mesopotamië en Judea. Judea is toch Israël?
Ja. Ja, oké. Okay.
Ik heb net meegeteld.
Ja.
Maar dat hoort toch bij Israël?
Jawel, maar het punt wat hier gemaakt wordt, is dat dus Petrus daar zo meteen staat te praten en iedereen in hun eigen taal.
Ja, maar als je in Judea woont, hoor je toch gewoon je eigen taal als je in Jeruzalem bent? Dan ga je
meetellen. Ja, maar het geldt dus ook voor al die anderen. Ja, oké, okay, zo.
Het is wel een aparte taal, dus ja, Petrus wordt herkend.
Als jij hier...
Petrus wordt wel herkend door die dienstmeid.
Het waren wel Galileërs inderdaad die spraken.
Ja, maar dat je hem verstaat, is toch niet
ja, maar, nee, het, dat is niet gek, maar dat al die anderen om je heen het ook verstaan, dat is wel gek.
Ja, maar
als ook in je eigen land. Als ik hier te midden van Turken, Marokkanen, Syriërs, weet ik wat.
Als de Judeërs het niet gehoord hadden, waren er geen Judeërs.
Nee, dat snap ik. Maar als jij daar staat te praten, als Petrus daar in Jeruzalem staat te praten, hoef je niet te zeggen, nou, zelfs die uit Judea verstaan hem. Dat is toch een beetje gek?
Oké. Okay.
Ik bedoel, het is toch een beetje gek als we hier zeggen, nou, zelfs hem.
We laten het even rusten en we gaan komen tot een, want met Judea er niet bij, zijn we nog niet tot een oplossing gekomen. Dus we laten het even rusten. Ja, ik vind het ook wel interessant dat het er 12 zouden zijn, om het te laten combineren met het... Nee, hier is heel belangrijk dat het inderdaad zijn Joden en Jodengenoten, inderdaad. Dus niet heidenen als zodanig, maar het zijn gelovigen die op de een of andere manier gerelateerd worden aan de Joodse godsdienst. Ja, zij waren of zelfs al besneden geworden, dan waren het proselieten, of het waren Joden net zo iemand als Cornelius, of heidenen net zo iemand als Cornelius, die een Jodengenoot was. Ja, die iemand die het Joodse volk lief had gekregen, die had gezien, net als een aantal oud-testamentische mensen die uit de heiden, denk aan een Ragab bijvoorbeeld, die als het ware ook een Jodengenoot is geworden. En dat is inderdaad hier wel een hele belangrijke. Dat we hier dus niet het begin hebben van... nou, ik zeg, we zijn wel lekker bezig vandaag. Maar we hebben hier inderdaad het vervolg van de roeping van de 12. En die roeping van de 12, die was voor Israël en voor het Joodse volk. Om hen tot geloof te bewegen. Opdat dat volk de taak uit kon gaan voeren waartoe ze geroepen waren. En die taak was om tot lof en tot heerlijkheid van God te zijn hier op aarde. En dat kon alleen maar met de kennis van de Heer Jezus Christus. En als ze dat dan zijn, heeft dat ook een uitbreiding naar de andere volkeren. Maar die zijn hier nog helemaal niet in beeld. En dus ook niet het begin van de kerk of iets dergelijks. Of de vervulling van de kerk, waarin we... Waar vaak op teruggewezen wordt in Handelingen 2. Maar waar naar mijn idee dan niet zo heel veel van klopt. Dan hou je de context van het Joodse volk gewoon helemaal naar jezelf toe. Terwijl Petrus duidelijk heeft gemaakt dat er een 12e nodig was. En die 12e was nodig met een doel. Het was niet omdat ze met z'n 11 niet af konden. Nee, er moesten er 12 zijn volgens het plan van de Heer. We zullen de discussie over de volkeren wel op een andere manier voortzetten. Ik hoop dat het verder dit eerste gedeelte duidelijk was.